Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heere, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heere. Psalm 27, vers 7. schriftlezing voor deze middag, die kunt u vinden in Psalm 27. Doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchtloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hoorde mijn gebeden. Het tweede vers van Psalm 3 na de belijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu genoemd voor te lezen Psalm 27. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijne tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de liefelijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. De stem als ik roep, en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur vindt u gemeente in Psalm 27 vers 13. Psalm 27 vers 13. Deze woorden, zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Op deze en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 1 en dan vanavond vraag en antwoord 1. Daar wordt gevraagd, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Wij hebben gezongen, Heere, en hoorde mijn gebeden. Wat is dat een wonder dat u hoort naar het gebed desgene die gans ontbloot is. Van ellendigen, verlorenen. En dat u het bent die dan wilt horen en verhoren. En ook redt uit alle benauwdheden. Dat u de geringen opheft uit het stof en hen plaatst naast prinsen en wereldgroten. dat u die God bent die hoort naar mensen die in zichzelf geen grond hebben op verhoring, maar daarentegen alles tegen hebben, dan schiet er alleen maar over aan onze kant een verloren mens en dan genade te mogen ontvangen. Daar is uw kind verwonderd over. En hoe meer zij ontvangen uit de hemel, hoe meer zij bediend worden, hoe gemakkelijker alles wordt afgeschreven wat geen waarde heeft, dan verlustigt uw kind zich in u en hebben zij een heilig vermaak in u en in uw inzettingen, in uw huis, en haten en vlieden zij de zonde en de wereld. Het is nodig dat daar de praktijk van beleefd mag worden, dag in dag uit. Want u hebt toch op aarde een volk dat uw lof zal verkondigen. En wat is het dan droevig wanneer zo weinig men hoort der vromen tent weergalmen van hulp en heil hen aangebracht. Dat is niet tot verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. En het is ook tot grote schade van onze ziel. En nu bidden wij u, wilt u ook deze avonddienst nog gebruiken tot verlevendiging van allen die nog voortleven in een dodige gestalte die andere tijden gekend hebben. En wilt u hen ook nabij zijn die u niet kennen, die nog nooit in waarheid gebeden hebben, die nog nooit eens echt gekerkt hebben, maar waar alles nog vorm is zonder het wezen. En al is het een voorrecht dat we de middelen mogen waarnemen, het is eeuwig tekort, Heere, en dan zal het nog tegen ons getuigen. Wat is het ook nodig dat de ogen daarvoor geopend worden en dat wij de werkelijkheid onder ogen zien en ook durven zien. Wij dragen aan u op alle zieken, allen die verpleegd worden, allen die oud zijn, alle gehandicapten, allen die zorgen hebben aangaande hun gezondheid, die zorgen hebben aangaande dierbare verwanten. We denken aan weduwen en weduwnaren en wezen. Wij dragen aan u op allen die eenzaam zijn, allen die een kruis hebben te dragen, wellicht een verborgen kruis, dat zij erachter mogen komen dat bij u raad is, bij u alleen. En dat als u iets geeft uit de Christus, dat dat betekent dat het leven men aan kan. Want daar ligt nu de enige troost. En wij bidden u, wilt u geven dat de overheid zich houdt aan uw woord, ook hier de plaatselijke overheid. Wij dragen de koningin aan u op. Wij denken aan de wereld in nood, degenen die armoede moeten lijden. Wij bidden om de voortgang van het evangelie over het rond der aarde. Wij denken daartoe ook aan het werk in België, een eenzame post. Maar wilt u bij de voortduur daar uw zegen schenken en moed om ook elke dag dit werk te mogen doen. Wij denken aan alcoholisten, drugsverslaafden. Wat leven wij in een vreselijke wereld, in een chaotische tijd, normloos en vormloos. Niet luisterend naar uw openbaring, maar luisterend naar het verdorven hart. En wilt u geven dat zo nog jongeren die de vernieling dreigen in te gaan, wilt u die nog grijpen met de rechterhand van uw genade? Wilt u zijn met kinderen die moeten meemaken dat hun vader en moeder uit elkaar gegaan zijn? Wat is dat een vreselijk iets. En wij willen vragen wilt u over hen vader en moeder zijn. Daar is bij u alles te vinden. En wij bidden, wilt u zijn met militairen, ook uit onze gemeente, met ter koopvaardijvarenden, met allen die het moeilijk hebben. En wij vragen, wilt u ook uw dienstknecht gedenken, dat hij in gemakkelijkheid hier mag staan. Geef hem helderheid van gedachten en dat hij spreken mag uit de volheid van zijn gemoed, nadat u, Heere, zijn gemoed hebt volgemaakt. We denken aan het onderwijs op de Theologische Hogeschool. Ach, dat daar nog jonge mannen gevormd mochten worden voor uw dienst. We denken ook aan het onderwijs op de middelbare, de basisscholen. Allen die uit ons midden daar ook een functie hebben. Wilt u zijn met de opgroeiende jeugd en met onze kinderen. Bewaar hen ook in het verkeer. Want, ach, wij zijn allemaal aan zoveel gevaren blootgesteld. Maar die u bewaart, die is wel bewaard. En wilt u zo ons nog allen gedenken en de Satan uit ons midden weren, dat hij ons geen hinder zal doen. Wij dragen aan u op onze hoogbejaarde zuster Voorspui, die naar de lust van haar hart al enkele malen niet naar uw huis kan gaan, maar wel met ons meeluistert via de kerktelefoon. Ach, gedenk haar in haar eenzaamheid en dat zij een gezegende dienst thuis mag beleven. Doe verzoening over onze zonden die uw hoogheid schonden. Zegen de komende week, zo gij het leven spaart, alle ambtelijke arbeid, de huisbezoeken, het catechetisch onderwijs, het verenigingswerk, de zangvereniging, alle arbeid, het werk van de zondagsschool, allen die daar leiding aan geven. En geef dat al dat werk dat achter de schermen gebeurt door u mag worden gebruikt tot opbouw van de gemeente en tot levendmaking van zondaren, om Christus wil, in de kwijtschelding van onze zonden. Amen. Wij delen uw gemeente mede dat donderdagavond de kerkenraad vergadert. U bent in de gelegenheid deze te bezoeken na 8:30. De belijdeniscatechisatiedag middag in de pastorie om 16:45. De tweede collecte volgende week zondag zal bestemd zijn voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt nu gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen zingen wij Psalm 42 vers 2 en 3. Psalm 42 vers 2 en 3. Na de prediking zingen wij Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. De enige troost. Frederik de derde, de keurvorst van de Palt, te midden van zonnige welvaart, mocht dit kennen. Hij gaf opdracht om dit leerboek te vervaardigen aan Zacharias Ursinus en Casper Olivianus. Frederik de derde had zijn leven voor deze belijdenis over. Want, zegt hij, wanneer zij mij doden, de Heere geeft duizendvoudig weer. Kijk, dat is het nu. Die enige troost. En u moet bedenken, dit magistrale antwoord van vraag 1, dat is in compacte vorm de hele catechismus, de hele troost. Het einddoel, de eer van God, de zaliging van de zondaar, daar begint het mee. En dat wordt dan in de volgende zondagen nader uitgewerkt. Maar nu vanavond, geliefden, willen wij dan nadenken over de enige troost. Twee gedachten, de vraag ernaar en de inhoud ervan, de enige troost, de vraag ernaar en de inhoud ervan. Wat is uw enige troost? Daar wordt dus een vraag gesteld. Zo begint ons leerboek. En dat is naar de schrift. Want dat komt u ook herhaaldelijk tegen in Gods woord. Dat de Heere vragen gaat stellen. Aan Adam zegt hij, waar zijt gij? Tegen Job, waar waart gij? Tegen Saulus van Tarsen, wat vervolgt gij mij? En wat is nu de bedoeling van die vragen? Dat is om de ziel wakker te schudden. De bedoeling is om een heilige onrust bij ons te verwekken. Nu denk ik aan David. Dat was een man die die troost kende. Maar dan wordt dat altijd niet beoefend. En toen David in verdrukkingen verkeerde, in grote verdrukkingen, toen is hij niet bezweken. Nee, niet bezweken. Maar hij zegt ook de reden waarom dat niet gebeurd is. Dan zegt hij, zo ik niet had geloofd. ik ware vergaan, zegt hij. Kijk, is dat niet kostelijk, gemeente? Is dat niet rijk? En daar zijn er wel meer. Jacob op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het slot van Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Dat is dus het geloof wat een mens overeind houdt, waardoor een mens niet bezwijkt. Maar het gaat vaak heel nauw uit, dat bijna je bezwijkt. Maar op het moment dat je bezwijken zult, komt de Heer. En dan openbaart hij zich in zijn liefde, gunst en trouw. Wat is uw enige troost? Weet u hoe de schrift het leven typeert? Het leven waar we ons in vastbijten als een tranendal. Het leven is niet anders dan een kortstondige ijdelheid. Maar een mens wil van de gevolgen van de zonde niet weten, en daar wil hij niet aan. Maar ieder ervaart het wel in zijn leven. En naarmate we ouder worden, wordt het leven moeilijker. Gaat u maar na bij uzelf. En als we 70 en ouder, nu, dan wordt helemaal moeilijk. Dan moet je vaak naar het kerkhof om je leeftijdgenoten, je familie te begraven. En het lichaam wordt minder. Ach, dan is daar de grauwheid van ons bestaan, wat een gevolg is van onze zonden. En daarom die directe vraag: wat is uw enige troost? Enige troost. Het is dus een onvermengde troost dat we nodig hebben. En dat geldt ook de jeugd en ook onze kinderen. Want zij ervaren net zo goed de gevolgen van de zonde. En ook zij hebben hun teleurstellingen, moeite en verdriet. Het leven, het is een kortstondige ijdelheid. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. De vraag is dus afgebakend. Het is een belijnde vraag. Want u moet er maar eens op letten. Onze vaderen zijn niet vaag. Daar kenmerkt zich onze tijd door. Nee, wat is uw heel persoonlijk enige, geen ruimte voor iets anders, troost? Beide in het leven en sterven. Het omspant dus het leven van wieg tot graf. Ook het moment dat we dit leven vaarwel moeten zeggen. Troost in dit leven, ja, dat hebben wij nodig. Want immers, wij zijn aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wij zijn kinderen des torens. Wij ondergaan al de gevolgen dagelijks van de zonde, de een wat meer dan de ander. En nu begrijpt u, nu komt de vraag boven, is er nog wat uitzicht in dit leven? Is er nog enig perspectief? Of moeten we eindigen, zoals ze vandaag zeggen, in het doemdenken? En u weet, de Epicureërs, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Laten we van dit leven wat proberen te maken. Laten we het leven wat proberen af te romen. En dat je aan alle kanten zoveel mogelijk aan je trekken komt. En straks dan, ja, dan komt de dood. Dan is het de finish. Dan is het het einde. U begrijpt dat dat geen troost is. Dat is allemaal surrogaat. Dat is zoals een struisvogel zijn kop in het zand steekt. En vandaar ook dat veel mensen niet houden van rechtstreekse vragen. Want een mens die is bang eigenlijk voor de waarheid, voor de naakte waarheid. Hij is als een zieke die de ernst van zijn kwaal niet wil inzien. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? O geliefden, wat volgt daar een kostelijk antwoord? Want dat is een antwoord uit Gods openbaring, uit zijn heilig dierbaar woord, dat de waarheid is. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijn getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Dat wordt dus hier ten eerste gezegd, van eigenaar verwisseld. Want wiens eigendom zijn we van huis uit? Van onszelf en van de duivel. De duivel wederrechtelijk toegevallen en we zijn ook onszelf eigendom. Want we hebben niet gewild dat God over ons koning zou zijn, eigen Heer en Meester, geen God en geen Meester boven ons. En wat betekent dat? Want zo is de natuurstaat van ieder mens. Wat dat betekent, nu dat is nameloos. Arm gemeente. Daar zijn geen woorden. Wij zijn zeer ellendig. Eigendom van de duivel. Nu, die is de leugenstoffeerder. Een slaaf zijn we van de duivel. En van de duivel zijn alleen maar duivelse dingen te verwachten. Ik zeg er verder niets van, dat weet u. Maar ook eigendom van onszelf. Dus wij zijn een slaaf van onze zondige begeerten. Een slaaf van onszelf. Want die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. En zo worden wij naar de slachtbank geleid. En dat, jongens en meisjes, dat zien we ook zo duidelijk. Als we eigendom zijn van onszelf, dan moet je ook op jezelf terugvallen. En dat is droevig. Onze oud-premier Den Uyl. Ach, wat heeft hij carrière gemaakt. Hij heeft zich van God en zijn opvoeding afgewend. En veel gesproken, de hoogmoed van de mens,
Begrijpt u dit en dat? En nu, ja, nu komt het eind, het stervensuur. Nu valt hij terug op zichzelf. Hij bemoeit zich nog zoveel mogelijk met de politiek. Kijk, dat is het. Nou, we kunnen nog bekeerd worden, dat zeg ik niet. Maar als een mens zo blijft, eigendom van zichzelf. En jongens en meisjes, wat denken jullie van heel de sportwereld? En de idolen in de sport? En dan weet ik, een jongen van 19 jaar, die op zijn sterfbed lag, ja, had niets dan de sport. En nu was zijn wens dat hij voordat hij stierf nog zou horen of Ajax gewonnen heeft. Nu, is dat niet arm als een mens op zichzelf terug moet vallen? Is dat ook niet dwaas? Is dat ook niet tegen jezelf? Ja, inderdaad. Inderdaad. En toch, een mens die kan zich daar maar niet van ontdoen. Die kan zich daar maar niet van losmaken. Van wat voor wereld ook. En van wat voor zonden ook. Maar nu lees ik hier iets anders. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Dus verwisseling van eigenaar. En zie, dat is zalig. Zijn eigendom te zijn. Uit de greep van de duivel vandaan gehaald. En ook gebroken met mijzelf, de zonde en de begeerlijkheden in beginsel. En nu een gewillige slaaf te zijn van Christus. En het eigendom te zijn van hem, dat wil zeggen in leven, in sterven, alles is van hem. En dat is nu een heel ander leven. Dat is het geestelijke leven. Dat is het leven met God. Dan ben je der goddelijke natuur deelachtig. Dat is nu zo zalig. En als dat gebeurd is met u, wat ik zo van harte hoop, dan bent u bewogen met allen die nog het eigendom zijn van zichzelf en van de duivel. En dan praat u daar ook mee, niet vanuit de hoogte, want dan zeg je, waar ben ik zelf geweest? Dat ik van eigendom naar verwisseld ben, dat is niet bij mijzelf opgekomen, maar omdat God heeft ingegrepen in de hardheid van mijn zondaarsbestaan en in mijn vijandschap. Zo worden er nog zes zaken genoemd, gemeente. Het eerste hebben we gehad en van die alle kunnen we natuurlijk vanavond alleen maar even wat aanstippen. Dat wordt, zo de Heer ons het leven spaart, in het leerboek verder uitgewerkt. Dan wordt er ook genoemd die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. Dat is wat. Om dat te kunnen zeggen. Ja, en onze vaderen zeggen dat. Op goede gronden. Die weten dat. Maar u zegt, is er dan helemaal niets voor de bekommerde kerk? Want hoeveel zullen dat kunnen nazeggen dat voor al mijn zonden volkomenlijk betaald is. Dat de schuld vergeven is. Dat je vanuit die zekerheid kunt spreken. Wie zal dat van zichzelf durven zeggen? En nu leven wij in een tijd, gemeente, ja, dat er zo weinigen zijn waar dit op goede gronden gezegd kan worden. Maar ik zou nog proberen te antwoorden op de vraag: de bekommerde kerk is die hier niet op het oog? En dan kan ik zeggen, gemeente, de bekommerde kerk, zult u vragen, heeft die dan nooit enige troost? Nu, ik zou zeggen, de troost, zoals dat hier staat, niet, maar wel vertroosting. Want echt de troost, dan moet ik met God verzoend zijn. En dan moet ik mij daar ook van bewust zijn. En dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Maar nu kan er bij sommigen heel wat gebeurd zijn, wat niet weg te cijferen is. Heel wat gebeurd zijn, wat echt waar is, wat het werk van God is. En die worden wel eens vertroost vanuit de belofte van het evangelie. En in de stand, deze troost is, vertroosting is te vinden in de oefening van het ware geloof. Daar hoort ook de bekommerde kerk mee. Als een recht bekommerde ziel in het geloof in beoefening heeft, dan kent hij opbeuringen en vertroostingen. Dus wij mogen niets wegslaan en niets gaan wegcijferen wat de Heere gedaan heeft in ons leven. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Maar ik moet er wel iets bij zeggen. De Heere zegt dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Maar weet u waar ik nu zo bevreesd voor ben? Dat er zoveel mensen zijn die zo goed weten dat ze een gekrookt riet zijn. Kijk, dat vind ik, voorzichtig uitgedrukt, wat bedenkelijk. Die dat zo goed weten, ik ben een gekrookt riet. Want immers, een echt gekrookt riet, die wordt zo vaak heen en weer geslingerd. Begrijpt u? En kijk, als u een echt gekrookt riet bent, dan wilt u niet dat men u gaat opbouwen en de handen opleggen. Want als u werkelijk een bekommerde bent, dan zegt u, kijk, die schuld die staat open. En zolang die schuld niet betaald is, dan is het verloren. Begrijpt u? Dan gaat u de grond verliezen, ook uit alle bevinding die u hebt meegemaakt. Want een werkelijk bekommerde, dus niet een valse bekommerde, een werkelijk gekrookt riet, die komt uit de armoede op, die ziet het gewicht van de eeuwigheid, die wil niet gepleisterd worden met loze kalk. Want o, Kolbrugge. Kolbrugge doet de uitdrukking en die zegt: de hele schooltijd van een kind van God, daar leert hij één les. En dat is dat niets en niemand hem kan troosten en helpen. Kijk, dat heeft Kolbrugge goed geleerd. De hele schooltijd van het leven van God leert hij deze ene les. Dat niets en niemand hem kan troosten en kan helpen. Maar dan mag wel met zo'n gekrood riet gesproken worden vanuit het woord en wat er allemaal nog te krijgen is. En dat dan niet weggeslagen wordt wat God gewerkt heeft, maar dat dan gewezen wordt ook wat er nog gemist wordt. Want immers, wanneer de opbeuring en wanneer de vertroosting bij een bekommerd mens weer nu, dan sta je daar weer. De schuld die niet vereffend is. Kijk, en nu kom ik, gemeente, wat hier staat, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald heeft. Kijk, dan moeten uw laatste spaarcenten eraan. Iemand die dat werkelijk beleefd heeft, die is van tevoren bankroet gegaan. Die heeft dat geleerd op het schavot. Want iemand zei, genade wordt geleerd op het schavot. Ziet u? Dat zijn zakelijke dingen. En onze opstellers, die stonden achter de zaken. Betaald heeft volkomenlijk. En zie, als die schuld er nu is. Stel u voor, u hebt een hoge schuld, 10.000 gulden, en er wordt aangebeld door de rechter, en die zegt, ik kom 10.000 gulden halen bij u. Ja, maar ik heb helemaal geen geld in huis. Nu, dan gaat u mee, en dan gaat u naar de gevangenis, en dan het doodvonnis. Ja, want die schuld die moet betaald worden. En de wet die eist, betaal wat geschuldigd zijt. De wet die kent geen pardon. De wet die zegt, als je dan geen geld hebt, dan betekent dat verloren. Dan betekent dat het einde, de dood, de verlorenheid. En ziet u, gemeente, nu zijn er mensen die kenmerken van genade, ook vruchten van genade kennen, maar die aan de bron voorbij gaan. De bron, dat is Jezus Christus en zijn persoon en zijn werk. En die bron, daar moet ik komen, dat is op de gerichtsplaats, dat is op Golgotha. Want daar is de schuld betaald door de algenoegzame offerande van Jezus Christus. Ziet u, gemeente, o, wat zou dat toch groot zijn als de Heere zo mocht doortrekken met u en dat u overal doorheen zakt en dat u aan het eind komt met alles en met de wet vastloopt en Christus is het einde der wet. Want dan is er één die voor betaling heeft gezorgd. Die gezegd heeft, ik moet voor voldoening zorgen. En dan kan het zijn als u over hem hoort spreken. Over die borg van de schuld. Dan zegt u, o, dan wordt het hart gaande gemaakt. En dan kan daar zijn de begeerte. Och, dat ik hem mocht kennen en mocht geschonken krijgen. En daar word je ook niets mee als het goed is. Ik zeg niet dat de mens er niet wat mee worden kan. Pronken met genade, vreselijk. Een mens staat overal bloot voor. Maar als het in beoefening is, dan gaat hij onder een ander staan. En dan zegt die Heere, ach, wie ben ik? Wie ben ik dat u zo naar mij omziet en dat een ander voor mij naar de hel gegaan is om mij daar vandaan te halen. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Daar hebben we het al over gehad. En alzo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, wat een troost. Want je bent het eigendom van Christus. En er kan niemand ons kwaad doen, want hij bewaart. Er wordt wel kwaad gedaan. Zeker. Wat kan er niet een vijandschap zijn in de familie soms, of in de kerkelijke gemeente, de collega's op het werk en waar ook. En daar kan allerlei hen overkomen, maar dan is het onder zijn toelating. Maar er zal geen haar van het hoofd vallen zonder zijn wil. En kijk, en wat moet nu de kerk leren? Ik ben kwetsbaar, ik kan mijzelf niet bewaren. En wat er allemaal mij overkomen zal in dit leven. Maar dan zo laag bij de grond. Ja, het zijn vaak maar ogenblikken, gemeente, maar het is zo zalig dat een mens zegt, nu heb ik geen rechten, ik heb niets verdiend. En dan ben je altijd dankbaar. Ja, dan, bij de Heer is geen gebrek en de minste weldaad wordt een wonder. Ik bedoel dit niet profaan, maar ik las ergens dat iemand zei, als u goede ogen hebt, dan bent u blij, dankbaar dat u geen bril nodig hebt. En als u slechte ogen hebt, dan dankt u dat er brillen zijn. Het is een eenvoudig beeld, maar dat kan toch iets verduidelijken. Dan ben je overal verwonderd over alles wat de Heere geeft. En de tegenspoed, dat gaat u ook voor danken, bemoeienissen van hem. O, dan zeg je, de Heere doet het altijd goed. Dat moet natuurlijk in beoefening zijn. Je hebt jezelf daar helemaal in tegen. Een kind van God, we hebben het gezien, Samuel was bevreesd om David te zalven. En die was zo hoog begenadigd, maar hij had het toen niet in beoefening. Dat lijkt wat overdreven, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Maar het staat in de schrift. Wij letten daar niet op dat er een haar van je hoofd valt. Nu, hoeveel haren zijn er niet van ons hoofd gevallen, wat we helemaal niet weten. En kijk, zo tot in de kleinste dingen, daar gaat God over en is zijn leiding. Dus met alles wat een mens overkomt, voorspoed, tegenspoed, direct denken, dat komt van hem. En hij doet het altijd goed. Ook al gaat het verkeerd, dan gaat het toch goed. Want in het geloof is nooit tegenspoed. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Ja, in de tijd maak je van alles mee. Gods kinderen, ja, zijn hartekinderen, zijn vaak zijn smartekinderen. En het is opmerkelijk de wegen die de Heere dikwijls met zijn kinderen gaat. En dat nu alle dingen medewerken ten goede. Natuurlijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want wat ook een gevaar is, gemeente, dat iedereen zich maar die troost gaat toe-eigenen. En je komt bij iemand en nu ja, ze moeten wat meemaken. En dan begint men maar met alles werk mede ten goede. En kijk, dan moeten we zeggen, als u nog in uw natuurstaat bent, dan geldt dat niet. Alleen, dit wel, dat de Heere uw bekering daarmee op het oog heeft. En dat u daarmee onder God mag komen. Maar als u in uw natuurstaat bent, dan kunt u de levensomstandigheden niet met genade verwerken. Ondanks dat u kerkelijk bent en ondanks dat u dit of dat bent, dan bent u toch een mens die nog het eigendom is van de duivel. En dan moeten we niet doen aan geestelijke diefstal en alles zomaar naar ons toe halen. Zonder dat er een beginsel is van leven en vernieuwing uit God door Christus. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Maar nogmaals, als er allerlei in mijn leven gebeurt en ik ben nog zonder eigenaar verwisseld, dan kan de Heere dat gebruiken als hij erin meekomt tot bekering. De mens is verantwoordelijk als het niets uitwerkt. Dan wordt het oordeel verzwaard. Werkt het wel wat uit, dan is het door Gods genade. Zo is er nooit iets waar een mens mee wat worden kan, of dat hij de eer ergens van zal ontvangen. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Ja, daar word ik van verzekerd. Dat is een kostelijke zaak. Gemeenschap met God. De hemel trekt harder dan de aarde. Vreemdeling op aarde. Sterven aan alles. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Door zijn Heilige Geest verzekerd van het leven, dat begint hier. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. Dus dat begint hier. En daarom dat beginsel van eeuwig leven, dat beginsel van de eeuwige vreugde in God, dat begint hier. En wat zou het groot zijn wanneer Gods kinderen en de bekommerde kerk kan dat ook soms veel in beoefening hebben. Want er wordt wel eens gezegd, liever een levende bekommering dan een dode rechtvaardigmaking. Kijk, wat is dat? Zalig. En dan is de wereld geen 3 stuivers meer waard. Want wat ik in God vind, gemeente, dat weegt op tegen mijn ellende. Want dat is troost, dat je dus iets ontvangt wat opweegt tegen wat je verloren bent. En wij zijn uit God gevallen en buiten God en buiten het paradijs. En nu door Christus krijg ik God terug, het paradijs terug, het leven terug. En daar verzekering van te hebben in een stervend leven, ja, gemeente, dan kan ik ook de omstandigheden van het leven heel goed aan. Want als u zo iemand ontmoet en misschien er heel diep door moet, die treft u aan roemend in God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die hoeft u niet te gaan troosten, maar hij gaat u troosten. En hem voortaan te leven van harte willig en bereikt maakt. Ja, dat zijn dus vrijwilligers. De Heer Jezus die heeft geen beroepssoldaten, die heeft ook geen dwangarbeiders, maar alleen maar vrijwilligers. Hij heeft een volk dat zeer gewillig is op de dag van zijn heerkracht. En nu hebben ze tegen hun eigen wil hun leven lang te strijden. Dat begrijpt u. En die eigen wil die moet gekruisigd worden. En daar is zo nodig de bediening uit Christus. Want ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft, zegt Paulus. En dat wordt vervuld in de beleving van mijn zwakheid en van mijn onmogelijkheid. Maar dan ben ik juist sterk in hem, welzaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En zie, als u nog in uw natuurstaat bent en uw troost zoekt in de wereld, dan werpt de dood de schaduw vooruit. En dat legt een domper op al uw geluk en op al uw voorspoed. Maar een kind van God, die weet straks, dan kom ik thuis. En als ze dan wel eens mogen uitrusten bij God in de moeite van het leven, die de Heere dikwijls in ruime mate geeft om des te meer te ondervinden wat ze aan God mogen hebben, die, hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat is nu het leven, gemeente. Dat is nu de troost. Dat is de enige troost. En wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere,
Schenk ons die troost. Als wij dat missen, dan hebben wij gehoord dat we van eigenaar kunnen veranderd worden door hem die gezegd heeft voor zijn hemelvaart: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Geef dat aan ouderen, aan ook jongeren en de jeugd en de kinderen. Wilt u dat ons, die vraag die ons allen gesteld is, dat we die herhaaldelijk mogen stellen aan onszelf vandaag en de week die wij ingegaan zijn, zo gij het leven spaart. En geef dat uw kinderen maar veel bij die bron mogen komen. Wat zou dat groot zijn? Wilt u zo in onze gemeente geven een rijke bediening uit de voorraadschuren van Jozef? U wordt toch van geven niet armer en van inhouden niet rijker. En dat Christus zo mag wonen in de harten van verloren Adamieten. Wij danken u voor de ondersteuning aan uw dienstknecht. Wij vragen vergeving voor al het verkeerde in spreken en luisteren. En geef dat de vogelen des hemels het goede zaad van uw woord niet zullen wegpikken. Geleid ons op en over de gevaarlijke wegen. En dat we elkander aanstaande rustdag weer hier mogen ontmoeten. Om Christus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.